Ik ben één keer bij jullie geweest via video in de COVID-periode en daarvoor één keer live hier. Maar misschien hebben jullie het wel gezien. Ik vind het niet zo heel leuk om op mijn borst te kloppen, maar ik ben in de COVID-periode ben ik wel wat kwijtgeraakt, zeg maar. Een kilo of 20. En het is, ik hoop dat het een beetje zichtbaar is. Dus misschien dat je het idee hebt van wie is dat nou? Dat mag. In ieder geval, het is ook wel erg leuk om als persoon die dient in Brabant een keer ergens te zijn waar je kan zeggen, goh, hij trekt volle zalen. Ja, want ik dien de EBG Tilburg, dat is een zustergemeente van jullie, sinds jullie bij de ABC Unie ook aangesloten zijn. Dat doe ik sinds 2010. En ja, bij ons zitten daar op een goede zondag een man of 50 in de zaal. En ja, dat is even anders. Wel veel jonge mensen, dus dat is wel heel gaaf. Studentenstad, hè. Verder ben ik, moet ik even denken, sinds 29 april 28 jaar verliefd op mijn meisje Ilonka. 27 jaar getrouwd. Kan ik nog meer zeggen? 3 kinderen gekregen van onze lieve heer, waarvan er 2 al uit huis wonen. 1 nog thuis. En wij zijn bezig geweest met pleegzorg. We hebben, ik moet het goed zeggen, nu 1 pleegkind en we hadden er 2. En dat ligt ook een beetje in het verlengde van datgene wat ik met jullie wil gaan bespreken vandaag. Want ik heb die titel niet voor niks gekozen. Ik weet niet of je de titel al gehoord hebt of ergens hebt gelezen. Maar ik wil vandaag met jullie nadenken over leren treuren in alle kleuren en geuren. En die titel heb ik eigenlijk gekozen omdat het A, lekker bekt, hè, maar tegelijkertijd B, omdat het ook gewoon wel een realiteit is, denk ik, waar we niet altijd bij stilstaan en waar we soms ook maar weinig ruimte voor geven om verschillende redenen. En als derde, vrij simpel, omdat als je gaat kijken naar een wat oudere vertaling, ik ga dadelijk uit de MBV 21 voor, dus maak je geen zorgen. Maar als je gaat kijken naar de MBG 51, dan staat er in Matteüs 5, vers 4, zalig zij die treuren, want ze zullen getroost worden. En als je gaat kijken naar wat de MBV 21 ervan gemaakt heeft, is dat in principe gewoon wel iets wat in het verlengde ligt, alleen het klinkt wat anders. Want daar staat, gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. En laten we heel eerlijk zijn, het is natuurlijk een paradox. Ik bedoel, als je midden in treurnis zit, ongeacht wat je overkomt of overkomen is, het laatste waar je misschien aan denkt is dat je gelukkig bent, toch? Tenminste, ik moet, als ik naar mezelf kijk, dan op zulke momenten altijd even denken van ja, dat is leuk dat je dat zegt. Maar is dat ook zo? Voel ik dat ook zo? Soms is het zo dat je dat met je hoofd wel beseft en dat je dat ook wel van harte kan belijden. Maar de vraag is, wat voel je daar nou bij? Hoe gaat het nou echt met je? Zo'n soort vraag, zeg maar. En niet het simpele, ja het gaat goed en daarmee zijn we klaar. Maar heb je even een minuut of 10 en dan kan ik even rustig leeglopen. Dat een beetje. En dat vinden we denk ik te vaak wat ongemakkelijk. Ook als ik naar mezelf kijk. We hebben best een flinke periode van een hoop dingen meegemaakt op korte termijn. Eén daarvan is dat een van onze pleegkinderen 2 weken terug bij ons vertrokken is. Ik kom daar straks nog even op terug. Maar dat is iets wat je in een soort van rouwproces gooit. Hoe je het ook went of keert. Het doet iets met je. Maar ik heb rouwen en grieven en pijn en verdriet een plaats geven echt moeten leren. Ik weet niet hoe dat voor u is, maar over het algemeen doen vrouwen dat wat makkelijker dan mannen. Mannen zijn meer van de fix. Hè? Ik bedoel, als wij samen iets met elkaar bespreken wat we lastig vinden. Mijn vrouw is er niet, dus ik kan lekker vrijuit praten. dan is het vaak zo dat zij helemaal opgaat in de emotie die er dan is. En zij wil dat dan met mij delen. Soms in de auto is denk ik een goed voorbeeld. En ik ga dan gelijk op de fix-modus. Snap je wat ik bedoel? Wij maken dingen, wij mannen. En ik heb dan 2 zinnen gehoord en dan heb ik al het idee van, nou, je zou zo of zo of zo kunnen doen. En heel goed werkt dat eigenlijk niet. Ik heb dat echt moeten leren door gewoon eventjes mijn fixmodus op de plaats te moeten zetten en gewoon even niks te zeggen, maar te luisteren en te voelen wat de pijn is bij de ander. En ik kan je zeggen, voor pastorale mannen kan het wel heel erg gezond zijn om dat heel goed te leren. Dus werk vooral ook thuis aan dit soort dingen. En het is heel goed dat jullie vrouwen de ruimte geven in de gemeente. Laat ik dat gelijk ook even zeggen. Want daarmee krijg je andere zaken van het spectrum van wat God aan gaven geeft, ook aan het werk in de gemeente. En ben je die fixes van een stuk eenzijdigheid die ons mannen nu eenmaal treft, ben je misschien een beetje kwijt. Ik weet niet hoe het is, maar het kan zomaar zo zijn. Maar rouwen en treuren in de breedste zin van het woord is complex. En dat heeft denk ik ook te maken met de cultuur waarin we opgroeien. Nou is er gisteren die kroning van koning Charles geweest en ik moet eerlijk bekennen dat ik niet gekeken heb, behalve de dingen die ik op het journaal langs zag komen. Maar Engelsen staan daar zo'n beetje onbekend om hun stiff upper lip. Hebben jullie er eens van gehoord, toch of niet? De stiff upper lip wil eigenlijk zoveel zeggen als dat ze geen emoties tonen. Wat er ook gebeurt, die lip die blijft gewoon stijf, zeg maar. En nou zijn wij geen Engelsen, maar wij hebben een culturele achtergrond van nuchter zijn. Hè? Dat zeggen ze altijd van Nederlanders, of dat nou echt zo is, is vraag 2. Maar nuchter zijn is wel een kenmerk. En dan gaat het vooral om emotionele dingen. Doe maar gewoon. Want dan doe je gek genoeg. En soms is het zo dat in onze kerkelijke cultuur we ook nog eens een sausje heiligheid erbij hebben. Waarin we denken, dit past niet op de plaats van God. Of dit past niet in het werk van God. Ik ga heel eerlijk bekennen dat het voor mij jarenlang geduurd heeft voordat ik eerlijk durfde tranen te laten zien op een plek als deze. Tot het moment dat je gewoon ingehaald wordt door de werkelijkheid en dat je overvalt. En dan gaat het. En dan kun je dat niet meer onder controle houden. En als je mensen nu vraagt die me wat beter kennen, zullen ze denk ik zeggen, dat is misschien wel de grootste jankerbalk die er op een podium staat. Dus je kan maar zien dat God dingen kan veranderen in de levens van mensen, maar net zo goed in de gemeente. Misschien wel juist in de gemeente. En het gekke is soms dat de gemeente, juist door het perspectief op heiligheid, vaak helemaal niet de veilige plek is die we graag zouden willen. En ik kan niet in jullie levens kijken of in jullie agenda's, maar ik hoor heel vaak heel veel van dit soort dingen. En als je dan gaat kijken naar de cultuur waarin Jezus deze woorden zegt, dan is het heel gewoon dat er ruim baan wordt gegeven aan emoties. Denk bijvoorbeeld aan het moment dat zijn vriend Lazarus sterft. Dan is er het kortste vers in de Bijbel, als hij dat gehoord heeft. Jullie weten dat vast. Daar staat, Jezus weende. En ik heb hier vorige week over gesproken, toen kwam er iemand naar me toe. Ja, nou, ik weet niet of je het zo sterk moet vertalen. Ik laat die discussie even. Waar het om gaat is dat je in het Grieks meerdere woorden hebt voor het huilen, zeg maar. En er wordt hier gekozen voor een woord. Moet je maar aan Marco vragen, dan leg ik het lekker bij hem neer. Er wordt hier gekozen voor een woord wat een soort van hartverscheurend huilen is. Juist ook als je naar de context van dat verhaal kijkt. Lazarus is overleden en het doet iets met Jezus. Het doet iets. Het scheurt hem van binnen door tweeën. Net zoals dat je vaak van Jezus hoort dat hij met ontferming bewogen is. Als hij naar de scharen kijkt, als hij naar de mensen kijkt. Schapen zonder herder. Maar het woord wat daar gebruikt wordt is dat zijn ingewanden eigenlijk doorkliefd worden. Het doet iets met ontferming bewogen. En dat iets van binnen doen betekent ook dat het op de een of andere manier eruit moet. Daarom noemde ik net die uitdagingen van onze cultuur waar we soms de dingen onder de tafel of misschien liever nog onder het tapijt drukken. Maar het zou een geestelijke praktijk moeten zijn, net zoals bij gebed, dat de binnenkant naar buiten komt. Juist ook met emoties. Want op het moment dat je dat niet doet en je duwt het onder de tafel, dan is het net zoals met een strandbal. De vakantieperiode komt er weer aan, dan ga je waarschijnlijk met je kinderen of kleinkinderen ga je spelen in het zwembad en dan heb je zo'n grote bal en die probeer je onder water te houden. En wat gebeurt er met zo'n bal? Vroeg of laat komt die bal weer boven. Je weet alleen niet waar. En zo is het met emoties ook. Zeker daar waar het pijn, verdriet en moeite betreft. Vroeg of laat word je daardoor ingehaald. Er zijn andere metaforen. Je zou ook kunnen spreken van water. Wij verliezen water. En vroeg of laat vindt water zijn weg. Daar kun je weinig aan veranderen. En dat klinkt misschien raar in een land als Nederland, waar we heel veel met watermanagement doen en kanaaltjes graven en noem het maar op. Water gaat vroeg of laat zijn eigen weg. Zo is het ook met emoties. Of een andere, die vaker in relatie tot boos zijn wordt gebruikt, is die van een vulkaan. Jullie kennen het wel als je op vakantie gaat, zo'n grote driehoek die je dan ziet staan, met zo'n prop erin boven. En onder die prop bouwt zich druk op. Totdat het op een gegeven moment knalt. En dan vliegt het alle kanten op. Dus je kunt wel aan de ene kant misschien je vrome gezicht opzetten, of aan de andere kant net doen of het er niet is, of gauw de boel onder het tapijt vegen, maar vroeg of laat komt het naar boven, sijpelt het weg. Als we gaan kijken naar de tekst waar we net uit gelezen hebben, want het is misschien ook wel goed om een stukje uitleg te doen, dan staat dat vers wat ik net gelezen heb niet op zichzelf. Dat staat binnen de context van de zaligsprekingen en breder nog in de context van de bergreden. Breder nog het evangelie van Matteüs. En waarom heb ik nou gekozen om te beginnen met zalig zijn zij die treuren? Ik verklaar dat eigenlijk altijd zo. Vanwege de paradox die er is en die naar voren komt ook in een vers als dit. Dat er zaligheid te ontdekken is in het proces, het geestelijke proces van treuren. En daarin zullen zij getroost worden. Er zit een dynamiek in die het koninkrijk van God in hele praktische zaken hier zichtbaar maakt. Daarom kies ik vaak voor zalig als de vertaling. Het is een hemelse heerlijkheid die openbaar wordt in een aardse realiteit, een aardse werkelijkheid. En dat is totaal iets anders als het woord geluk. Ook al kun je je soms best gelukkig voelen. Dat is helemaal niet verkeerd. Maar zaligheid legt de focus op wat God aan het doen is, te midden van een situatie, om iets van zichzelf en van zijn koninkrijk zichtbaar te maken. En daar ligt de sleutel. Voor het treuren in alle geuren en kleuren. Want het perspectief verandert op het moment dat Christus zichzelf erin bekend wil maken. Iets van zijn glorie wil laten zien, te midden van de situatie waarin je je begeeft. Of waarin je verblijft. Kijk, en de bergreden gaat aan de ene kant over het komende koninkrijk. Want ik hoor vaak mensen zeggen, ja, maar die realiteit die je de bergreden neerlegt, vinden we wat lastig, daar kunnen we niet naar streven, kunnen we ons niet naar uitstrekken. En je hebt een andere kant die zegt, ja, maar wacht eens even, het koninkrijk van God komt in kracht. En ook dat is waar. Je zit dus met een spanningsveld tussen het een en het ander. En in sommige kerken heb je een heel goed ontwikkelde theologie van kracht, waarin het gaat om het feit dat God zijn majesteit laat zien in tekenen en wonderen. Jullie hebben het vast allemaal gehoord. En als God dan niet op dat specifieke moment genezing geeft, of heling, of weet ik wat, wat doet het dan met je geloof? Je hebt ook kerken waar je een goed ontwikkelde theologie van pijn, verdriet en moeite hebt. En daar verbleekt soms de vraag naar wat de kracht van God is, te midden van al de zaken die er gebeuren. Het is hartstikke fijn dat mensen er zijn en naast je staan, te midden van verdriet. Maar op het moment dat je eigenlijk God zelf daarin niet aan het werk ziet, wat heb je er dan aan? Hoe goed de bedoelingen ook zijn. Dus waar je naartoe moet, denk ik, als gelovige in een geestelijke discipline, maar net zo goed als gemeente, is een gebalanceerde kijk op een theologie van kracht en een theologie van lijden. Eigenlijk een antwoord op de vraag van het spanningsveld tussen het reeds en het nog niet van het Koninkrijk van God. En die spanning, die zie je terug in een vers als dit. Want voor iemand die Christus niet kent, is dit een paradox. Gelukkig de treurende. Maar zelfs ook voor mensen die Christus wel kennen en geen gebalanceerde kijk hebben op wat er aan de ene kant van de eeuwigheid en aan de andere kant van de eeuwigheid over de werkelijkheid van het Koninkrijk van God gemanifesteerd wordt. Jullie en ik hebben het nodig om daar een zuivere kijk op te hebben, want anders gaan we inderdaad dingen onder de tafel stoppen. Gaan we maskers opzetten, ook zo'n woord. Hypocrisie is een woord wat jullie misschien wel kennen en waarbij we vaak denken aan de ander. Hè? De schriftgeleerde of de fariseeën. Dat is van een fariseer die, ik weet niet of jullie dit soort woorden bezigen, maar het zou zomaar kunnen. Die speelt toneel, die zet een masker op. En dat woord hypocrisie komt rechtstreeks uit het Nieuwe Testament. Jezus gebruikt dat woord en staat voor toneelspel. En in het toneelspel van het Griekenland van die dagen deed men een masker voor en daar was men iemand anders. En die noemden ze de Hippocrates. Sorry voor het woord. Maar dat kun je dus ook doen met emoties. Dan druk je ze weg en dan doe je een masker op. Met mij gaat het goed. En zeker in evangelische kringen zeggen we dan, God is goed en hij zorgt voor mij. Maar echt bij de pijn komen doen we niet. Er is nog een ander risico wat er gebeurt op het moment dat je dat soort dingen doet. Je hart wordt koud. Koud voor je eigen emoties en voor de emoties van een ander. Je kan er ook te ver van weg blijven, omdat je denkt, spannend, eng, moeilijk. Daar wil ik helemaal niet naartoe gaan. Naar die pijn, naar de verdriet, naar de moeite. En geloof me, deze dingen halen je in. En rouwen is een werkwoord. Verdriet is een werkwoord. En rouwen lijkt heel groot als woord, maar laten we het eens kleiner maken. Verlies is iets wat we allemaal meemaken. En niet alleen de grote zaken waarin je bijvoorbeeld, in mijn geval, verlies van mijn moeder, ziekbed van 2,5 jaar met chemo's, met dit, met dat, met zus, met zo. En met 49 blazen de laatste adem uit. Waarbij ze 3 kinderen achterlaat, waarvan 1 van 9. Die het hele proces van dichtbij heeft gezien. Of het verdriet met het verlies van mijn vader, 69 geworden. Maar die kneep er ineens dus uit. Heel ander proces. die vonden we liggend op zijn bed. In zijn, hoe moet ik dat zeggen? In zijn pakhuis, daar waar hij zou willen sterven. Gestorven in het harnas eigenlijk. Hij was liever in zijn pakhuis als dat hij thuis was. Maar een heel ander rouwproces daarna, met verwerking. Of, wat dacht je van het verlies van, zoals ik net noemde, een pleegkind, waar je met alle emoties instapt en vol overtuiging dat de Heer je ertoe roept om er voor dat kind te zijn en voor dat kind een plek te geven. En je er na alles wat je gegeven hebt achter moet komen dat dat niet genoeg is geweest. Zelfs dat niet. Dat is ook verlies. Verlies toen we thuis kwamen na vakantie en je ziet die lege kamer. Het zijn allemaal grote dingen. Maar er zijn meer dingen. Ik hoorde net, en dankjewel dat dat genoemd werd. Kinderen zijn nu bezig met hun examens. En we hopen allemaal dat ze het halen. Verlies van verwachtingen. Of, laat ik het nog meer persoonlijk maken, in mijn geval dat mijn meisje thuis kwam en vertelde dat ze in verwachting was. Ik was toen nog niet gelovig. Verlies van kindertijd. Ik was een tiener. Late tiener wel, maar. Op het moment dat je gaat trouwen, verlies van al die opties die je misschien denkt te hebben. Verlies van dromen. Ik denk dat we allemaal, sterker nog, ik weet het wel zeker, met verlies te maken hebben. De wereld draait en is gebroken. En het gaat lang niet altijd zoals je graag zou willen. Sterker nog, ik denk vaker niet dan wel. Ik denk dat iedereen geconfronteerd wordt met het feit dat dingen anders gaan dan dat je graag gewenst had. Of vanuit geestelijk perspectief dat je zou willen dat God ingrijpt, maar het gebeurt niet. Hoe ga je daarmee om? Hoe kan zalig zij die treuren ook zo zijn dat Christus daar zijn heerlijkheid in openbaart? Ik heb het vaker gezien en ik werd er pas geleden mee geconfronteerd in de gemeente. Want net zoals bij jullie overlijden er bij ons ook wel eens mensen. Toevallig net twee in de afgelopen 2 maanden. Maar 2 totaal verschillende personen. 1 aan het einde van zijn levenswandel en klaar. Prachtig mens, maar ook ineens weg. Alsof hij opgenomen was, zeg maar, dat idee. Maar een ander, en dat is de paradox denk ik van gemeente zijn. Een van onze jonge stellen, die heel graag kinderen wilde. Echt heel graag. Ze waren 21 weken onderweg met elkaar. Hadden het met alles en iedereen erover. Ze hadden alles geregeld, van de opvang tot en met noem het maar op. En dan verlies je een kleintje. Voor mezelf pittig. Omdat ik ooit aan een graf heb gestaan met een zusje. Met zo'n klein kistje. Maar ook heel mooi. Want als ik naar deze 2 mensen kijk in hoe zij dat beleven, was er een groot verschil tussen de een en de ander. De ene had al lijden meegemaakt en was, ja, nou weet je wie het is, zijn vader verloren. Ik wilde dat graag, ik wilde dat stiekem houden, ik wilde het niet vertellen. Maar het was de hij. En ik heb aan hem gevraagd, hoe kan het zo zijn dat jij mentaal zo rekbaar bent? Dat je die veerkracht lijkt te hebben die ik zie in dit vers. Want je zoekt Christus en je vindt het ook niet erg dat die mededeling in de gemeente wordt gedaan. En dat we met elkaar lijden. Hij zegt nou, vanaf het moment dat mijn moeder bezig is geweest om mij in het geloof te onderwijzen, hebben we er een dagelijkse praktijk van gemaakt om zowel mijn overwinningen als mijn verliezen bij de Heer te brengen. En ik denk dat hij gelijk heeft. enorme mentale veerkracht. En verdriet blijft hetzelfde, rouwen blijft hetzelfde, het overvalt je wanneer het niet uitkomt, dat is allemaal hetzelfde. Maar tegelijkertijd zie je bij hem, en ik heb het ook bij anderen gezien, dat Christus aan het werk is te midden van de treurnis, te midden van de ellende, te midden van wat er overkomt. En wordt ineens die werkelijkheid van het koninkrijk van God zichtbaar te midden van de ellende waar ze in zitten. En hoe werkt dat? Ik denk dat het alles te maken heeft met houding. Geestelijke houding van overgave. Waarin je beseft dat jij de wereld niet onder controle hebt. Zelfs jouw wereld niet. Hoe graag je ook zou willen. En ik word in de studentenstad als Tilburg veel geconfronteerd met jonge mensen die nog steeds het idee hebben dat hun leven maar omhoog gaat. En vroeg of laat geconfronteerd worden met het feit dat het misschien wel iets anders werkt. En dat alles gebroken is. Inclusief jezelf, ook al denk je nog omhoog te gaan. Het is schrikbarend hoe groot het aantal mensen, jonge mensen is wat op dit moment met overspannings- of burn-out klachten loopt. En dat heeft hiermee te maken. En maar blijven rennen. En ook denken dat je het zelf op kunt lossen. Nee, het begint met overgave. Altijd weer. Ik buig voor u, Jezus. En ik buig voor niks en niemand anders. Maar ik buig eerst voor u. En ik wil ruimte voor u maken om te regeren. Want daar gaat het om in het perspectief van het Koninkrijk van God. Dat hij de regie in handen heeft. Dat hij regeert. Ook al ziet het er misschien nog niet zo uit. En dat hij onderweg is, dwars er doorheen. Om zichzelf te openbaren en zaligheid te geven. Overgave. Dus het is ruimte maken voor Jezus. En breng wat binnen is naar buiten en wees eerlijk. Ga niet met een masker oplopen. Ga niet doen alsof. Vlucht niet weg, want dan wordt het een verslaving waar je je aan weggeeft. Wordt iets anders heer van je leven in plaats van jij of de Heer. Overgave, ruimte maken. Breng het onder de heerschappij van Christus en beleid, u bent Heer en ik niet. Ik heb hier geen controle over. Maak er een dagelijkse praktijk van. Om zowel je overwinningen als zeker ook je verliezen bij de Heer te brengen. En wees daar gewoon eerlijk in en neem daar tijd voor. Maak daar ruimte voor. Blijf niet rondlopen zoals een vulkaan met een prop hier en allemaal magma aan de binnenkant. Snap je het voorbeeld? En omarm de situatie. Die heb jij niet onder controle. Je hebt nauwelijks jezelf onder controle. Sterker nog, het is de Heer die de controle over je leven zou moeten hebben en controle, eigenlijk de stuurknuppel, in handen zou moeten hebben. En dat besef, daar moet je in groeien. Dat heeft tijd nodig. En geloof mij, je zult tot het moment dat je je laatste adem uitblaast bezig zijn om de controle uit handen te geven. En een kruis door jezelf te zetten. Neem je kruis op en volg mij. Is heel letterlijk. Als je aan de ene kant de opstanding wil zien in je leven, zul je aan de andere kant de kruisiging moeten omarmen. En ja, die nagels door je handen doen zeer. Dus omarm de situatie en omarm hem in de situatie. Het zijn gewoon wat dingetjes die ik jullie mee wil geven. En geef ruim baan aan elkaar. Ook in de gemeente. gaat er niet om dat we het programma afdraaien en dat we exact op tijd klaar zijn. En dat we, hè? Ik bedoel, in de ene gemeente heb je dat meer als de ander. Maar toen bij ons in de gemeente die mededeling werd gedaan van dat jonge stel, wat ze heel graag wilden, zette dat alles op zijn kop. En ik zal je dit zeggen, ik ben zo dankbaar dat dat gebeurde. Want ineens ging de aandacht af van wat we zelf allemaal konden organiseren en controleren. Degene die de dienst moest leiden kwam niet meer uit zijn woorden. Moest 5 minuten met een bibberlip staan. Was nog nooit gebeurd in de gemeente bij ons. Niet op die manier. Degene die muziek moest spelen wist het ook niet. En dat heeft alles te maken met het feit dat dit echtpaar geïnvesteerd heeft in relaties in de gemeente. Dus ze kennen ze. Ze kennen hun verlangens en ze kennen nu ook hun verdriet. En het doet iets. En wat ik zag was dat we weenden met de wenende. En dat is misschien wel mijn laatste advies. Ik denk dat we vaak in gemeentes tegenkomen wat we in het boek Job zien. Maar dan met name na de eerste hoofdstukken. Want wat heel veel mensen niet weten is dat er bij die eerste hoofdstukken, dat die vrienden van Job op het moment dat ze hele wereld instort, er gewoon voor hem zijn. Ze wenen met de wenende. Daarna gaat er van alles verkeerd, want iedereen heeft er een mening over. Misschien heb je God wel niet goed gediend, heb je gezondigd, heb je dit, heb je dat. En laten we broer en zus alsjeblieft daar niet in die valkuil trappen. Maar laten we luisteren naar elkaar, ruimte maken voor het verdriet van de ander en daarnaast zitten en meehuilen. Meevoelen met zijn pijn zoals Jezus meevoelt, of met haar pijn. En ruimte maken. Dan gaat de Heer laten zien dat zalig zij die treuren ook echt zaligheid is. Dan gaat hij laten zien dat ze getroost zullen worden. En daar heeft hij een hand en een voet en een vinger en een weet ik wat bij nodig als jullie lichaam zijn. Ik geloof ook als ik die zaal inkijk en ik ga afronden, dat ik een woord van de Heer voor jullie heb. Sommige van jullie tranen. Bij sommige van jullie zijn al heel lang over de houdbaarheidsdatum heen. Maar er is iemand die heeft gezegd dat er een moment komt dat alle tranen voorbij zullen zijn. En dat we nu met elkaar onderweg zijn naar dat moment. En dat we ruimte mogen maken voor de Heer en voor elkaar. Om te wenen met de wenende. Jouw en jullie verdriet is echt. Je hoeft het niet onder het tapijt te vegen. Je hoeft geen masker op te zetten. Je hoeft je niet beter voor te doen als dat je diep van binnen bent. Het is goed om je tranen de ruimte te geven. En om de Heer te vragen om daarover te regeren. Ik zou graag een gebed uit willen spreken. En als het voor jou is, dan geloof ik dat je dat mag ontvangen. Het is mijn gebed dat dit een begin zal zijn van iets wat daarna ook in de gemeente meer ruimte krijgt. Dus dat we het niet opsluiten in onze box van 1,5 uur op zondag, maar dat het iets is voor je leven en je discipelschap. Maar op dit moment zou ik graag willen bidden voor de mensen die verdriet hebben. En dat, om wat voor reden dan ook, weg hebben gestopt en geen ruimte hebben gegeven. Ik zou willen vragen om je ogen te sluiten. En als het voor jou is nu, mag je je hand op je hart leggen of voor mij met je handen open, dat je wil ontvangen. Maak er maar wat van. Maar doe alsjeblieft je ogen dicht, want weet je, dit zijn hele persoonlijke dingen waarin je buurman of buurvrouw er misschien wel niet op zit te wachten. Dat jij ziet dat hij of zij zo gebroken is op dit moment. En misschien dadelijk pas over een drempel heen kan, nadat er gebeden is en het met je delen wil. Oké? Dus zullen we onze ogen sluiten en zal ik bidden? En ontvang het zoals je het ontvangen wil. Heer, dank u wel dat we van Jezus mogen leren dat we mogen wenen. Als er verlies is in onze levens. En Heer, er is zoveel wat kapot is. Inclusief wij zelf. Heer, vergeef ons dat we daar zo lang mee rond hebben gelopen. Dat we ons er ook aan vasthouden. Alsof het een soort veiligheid geeft. Ik wil u bidden voor die mensen die zich aangesproken hebben gevoeld. En wiens verdriet u van dichtbij kent. Dat ze los mogen laten. Wat hun vasthoudt. En dat ze dat aan u mogen geven. Alle verdriet, alle pijn, alle moeite. Alles wat een blokkade kan zijn om u met vreugde te dienen. Heer, want daar verlangen we naar. We verlangen ernaar, Heer, dat uw vrede, uw liefde, uw rust, uw genade, maar vooral uw leven en uw vreugde zichtbaar wordt in ons. Ik wil u bidden, Heer, dat we alle pijn, moeite en verdriet bij u neerleggen en van u ontvangen wat u ons geven wil. Te beginnen met uw nabijheid, die zaligheid is. En Heer, dat dit vers werkelijkheid mag zijn voor mij, voor jullie. Zalig zij die treuren, want ze zullen getroost worden. In Jezus' naam, Heer, dank u wel. Amen.